Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Pijnloos was de stilte in de Johan Cruijff Arena tot 3 keer toe. Feyenoord-Ajax 2-3. De titelkansen in rook op. De eerste winst van Feyenoord in Amsterdam sinds 2005. En ik ben er scheidziek van. Komt het eigenlijk toch wel een beetje op neer. Welkom bij Brani. The Morning After. Uw wekelijkse Ajax-podcast. We gaan wonden likken en er misschien ook wel een beetje pijnlijk in roeren en poeren. Want die klassieker die moet besproken worden. Goedemorgen Dick, Sintenie.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen Jesse ter Haar.
Goedemorgen Menno.
Van Ajax Showtime. Was jij in het stadion eigenlijk, Jesse?
Nee. Ik zat achter het laptopje.
Oké, dus je hebt die diepe, diepe stilte ook niet gehoord.
Nee.
Hey Dick.
Kan je stilte eigenlijk horen?
Dat is eigenlijk al meteen een hele goede filosofische vraag.
Filosofische vraag op deze
Het was wel echt heel opvallend diep, volmaakt stil.
Ja, het was tot een Hotspur stil, vond ik.
En echt wel gewoon jammer dat die uitfans er niet zijn. Daar kom je dan toch ook weer over te denken. Maar goed, Dick, laten we eens even na de wedstrijd beginnen. Jij zat op bij de persconferentie en hebt de Ajaxiden daar hun verhaal horen doen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe was de sfeer na deze dramatische nederlaag?
Je hebt Heitinga wel gehoord dat hij... Zei van, nou ja goed, we moeten ons herpakken en nog 8 wedstrijden. En wij geven nooit op. Maar ik hoorde ook Steven Berghuis. En die zei, ja, de tegenstander, zo eerlijk moet je zijn, had het vandaag wat beter voor elkaar.
Ja, credit aan de tegenstander.
Credit aan de tegenstander. Soms moet je zo eerlijk zijn. En ik denk dat was ook de realiteit. Ja. Dus, en die van Heitinga ook. Want ja, je moet ook gewoon door. Punt. Ja,
ik vond eerlijk gezegd wel fijn om te constateren dat Ajax tamelijk chic reageerde op deze nederlaag. Ook Tadić, die het niet over dat rode kaartmoment wil hebben, die gewoon zei, dat is niet onze zaak, moeten we het niet over hebben, we moeten het hebben over hoe we gespeeld hebben. En dan komt daar Berghuis overheen, die zegt, credit voor de tegenstander. Heitinga, die een reëel verhaal had. Dan heb je toch over een tamelijk realistisch Ajax, dat zich wel ook in dit geval een tamelijk grote verliezer toonde, toch Jesse?
Ja, ik denk ook dat je op die manier snelst weer vooruit kan. Want als je in jouw in je eigen wereldje blijft en blijft denken dat het allemaal goed gaat en dat het allemaal vanzelf wel komt, dan zal het niet heel snel beter worden. En ik denk ook wel dat je eerst goed af moet gaan voordat je beseft van oké, er moet een stapje bij. Op welke manier dan ook.
Ja.
Of het nou binnen de club is, binnen de selectie of vanuit Heitinga. Ja, dat maakt niet uit, maar het is goed dat ze daar realistisch over zijn, denk ik.
Ja. Dick, wat was de crux van deze wedstrijd? Waarom verliest Ajax deze wedstrijd? Wat is het kantelmoment?
Nou, dat is mijn persoonlijke mening. Denk ik dat Ajax niet de inhoud heeft om zo'n wedstrijd 90 minuten op de manier te spelen zoals we het de eerste helft hebben gedaan. En dan moet je echt helemaal terug naar het begin van het seizoen. Dat er te weinig geïnvesteerd is in fysiek, conditioneel, organisatorisch, et cetera. Dus zij kunnen de eerste helft echt vol gas geven. En dan zie je echt verdedigers doordekken, middenvelders. Elke keer een Feyenoorder door 2 Ajaxiden tegelijk aangevallen. Heel veel balveroveringen van Ajax in die fase. Dus even los van die eerste 5 minuten dan.
Ja, eigenlijk het laatste half uur voor rust.
Ja, en ja. Daar doet iedereen in mee. Ook de backs en ook de centrale verdedigers. En ook Alvarez ging voorop in die strijd. En dat heb je de hele tweede helft niet meer gezien. Dan zie je de verdediging een beetje achteruit lopen, omdat je natuurlijk ook merkt dat je de druk er niet meer op krijgt. Wordt toch een soort angst sluipt er dan in. Ja, en daarin, die ruimtes die ontstonden, ja, daar kon Feyenoord echt heerlijk in voetballen. Met een hele goede Mats Wiever, wat mij betreft.
Ja.
Die overal was en overal tussen zat en heerlijk rustig aan de bal. Dus het was een kolfje naar de hand van Feyenoord.
Ja, maar gaat het dan fout omdat het bij Ajax naar rust op is? Of is er een briljante omzetting van Feyenoord die het ineens goed doet staan?
Nee, Feyenoord paste zich natuurlijk wel aan. Maar, kijk, Slot heeft in de rust gezegd, jongens, er ligt ruimte om te voetballen. Gebruik die ook. Alleen, die ruimte was er misschien wel de eerste helft om te voetballen, maar de tijd niet. Ajax gaf Feyenoord de tijd niet om te voetballen. En ja, je hebt het zelf gezien, die intensiteit van die eerste helft. Dat echt voortdurend gewoon twee man tegelijk op de bal. En zoveel balveroveringen. Feyenoord kwam op een gegeven moment amper de middenlijn meer over. Ja, dan heb je de hele tweede helft niet meer gezien.
Nee.
En ik ben echt van mening dat Ajax in de voorbereiding op het seizoen moet je die basis leggen. Die fysieke basis. En dat daarin gewoon veel te weinig is geïnvesteerd. Veel minder dan onder Ten Hag.
Ja. Maar dat zou toch vreemd zijn? Ja, ik geloof je. Het zou heel goed kunnen. Maar het zou vreemd zijn in de zin van Schreuder was erbij toen het op een goede manier werd, ingericht, zeg maar. Dus dan zou ik het op zich vreemd vinden dat Schreuder daar zelf de aandacht niet aan besteedt.
Spelers zeggen het zelf, Heitinga zegt het zelf. Ze zeggen het niet heel direct. Maar Heitinga zei, weet je, die manier van spelen, de eerste helft, ja, dat moet je wel vol kunnen houden. Puntje, puntje, puntje.
Ja, veel
Pasveer heeft een interviewtje gegeven pas geleden. Las ik iets over gisteren. De intensiteit op de trainingen is omhoog gegaan onder Heitinga. Nou, dat was wel iets wat je hoorde. Dat die intensiteit op die trainingen onder Schreuder veel minder was. En dat ze ook wel veel vrije dagen kreeg.
Ja, ik vind het lastig te verteren. Ik word er strontzagrijnig van. Dat heb je toch ook. We willen niet al te nadrukkelijk schoppen en trappen nageven aan zo iemand als Schreuder in deze podcast. Maar we constateren toch wel heel vaak dat hij echt gewoon eigenlijk echt wel heel slecht is.
Ook spelers zelf.
Ja.
Ja, dat komt ook. Het is niet alleen de trainer. Je kan nooit alleen naar een trainer wijzen. Dat die intensiteit moet je ook. Die spelers moeten dat ook uit zichzelf halen en uit elkaar. Ik bedoel, als je spelers vraagt, dan waren Martinez en Tagliafico, die waren ook echt aanjagers. Elke dag op die training.
Ja.
En daar werden ze ook wel een beetje mee gedold. Zo van, dan heb je ze weer. Met die geslepen messen op het trainingsveld. Maar het is wel, de vorige klassieker won Ajax met 3-2. Ja, dat kwam ook uit de tenen.
Ja.
Maar daar zat wel echt maar een vuur in. Hè? Die Tagliafico, de assist, zeg maar, was volgens mij van hem.
Ja.
En hoe hij ook reageerde op die treffer. Ja, dat gevoel, dat zat en zit niet in de ploeg op dit moment. Of slechts een half uurtje. Ja. En dan kunnen ze het op een gegeven moment gewoon niet meer opbrengen.
Dat zit gewoon vrij structureel niet in het Ajax van dit seizoen eigenlijk. Want heb jij, ik heb zelf gewoon eigenlijk, je loopt het hele seizoen al met hetzelfde gevoel. Het startte goed. Het zakte heel diep weg onder Schreuder. En onder Heitinga leeft het weer een beetje op.
Ja, maar hoeveel topwedstrijden hebben ze gewonnen?
Precies. Eigenlijk heb je gewoon toch het hele seizoen voortdurend het idee dat je naar een niet functionerend team zit te kijken. Dat het elftal gewoon niet klopt.
In ieder geval heel fragiel, hè? Dat als je een flinke tegenslag krijgt, dat de durf en lef gaat uit de ploeg. Wat Dick zegt, de verdediging stapt een stukje achteruit. Dan moet het middenveld en de aanval ook een stukje achteruit. En dan durft ze het gewoon niet meer. En dan is het positiespel een hele tweede helft tegen Feyenoord niet in orde, denk ik.
Ja.
En dan is het wel pijnlijk om te zien dat Feyenoord Ajax juist op positiespel afstroeft.
We beginnen even bij het begin, jongens. De opstelling van Ajax, één verrassing. Divine Range ontbrak daarin, geblesseerd. Zat dus ook niet op de bank. In plaats daarvan speelde Sanchez. En dan zie je in het begin van die wedstrijd een Ajax dat eigenlijk gewoon in de opbouw fout na fout maakt. En dan zou je bijna heel scheidlollig de vraag kunnen stellen, Jesse, wat vond jij van Bessie?
Ja, wat vond ik van Bessie? Er zaten natuurlijk heel veel ongelukkige momenten tussen. Eén keer wilde hij de bal wegspelen en raakte hij hem eerst met zijn standbeen. Het ziet allemaal heel lullig uit. En je zou gewoon willen dat die jongen het zo simpel mogelijk houdt. Dat hij de bal gewoon lekker na zich in kan leveren en niet te moeilijk gaat doen. Niet de bal tussen de linies, nog niet in ieder geval, constant gaat zoeken.
Dat ging elke keer fout. 4-5 keer in de eerste 20 minuten.
Ja, en dan het kost ook wat Dick zegt. Oké, Ajax heeft minder energie dan Feyenoord. Dat geloof ik graag. Maar als je de bal elke keer inlevert, dan kost het natuurlijk ook veel meer energie. Daar had Heitinga het ook over na de wedstrijd. Dan moet je constant achter de bal aanlopen. Terwijl als je het balletje gewoon lekker rond laat gaan, dan is Feyenoord de ploeg die met energie smijt. Maar ja, als je constant balverlies leidt, ja, dan vraag je er ook een beetje zelf omdat de tank leeg gaat. En je had het over Rens. Nou, ik wil niet zeggen dat Sanchez verdedigend minder goed is dan Rens. Maar aan de bal en in voetbalintelligentie is hij natuurlijk wel minder dan Rens. En juist die voetbalintelligentie, die heb je nodig in zo'n wedstrijd. Je moet de wedstrijd lezen en een beetje naar je hand zetten en dicteren. Maar ik denk dat Rens wel heel erg gemist werd. En ja, Bessie, zijn rol was heel ongelukkig. Verdedigend heeft hij de kwaliteiten. Daar wijst hij het in, gaat steeds op en heeft hij ook gewoon gelijk in. Maar ja, als je de bal elke keer eerst, als je de bal eerst 5 tot 10 keer inlevert per wedstrijd, ja, dan moet je inderdaad ook wel een paar keer veroveren. Ja.
Ja. Ja. Dick, wat vind jij, wat zijn jouw gedachten over die jongen, over Bessie? We hebben de afgelopen weken hier.
Als ik Bessie was, dan had ik na de eerste twee slechte passes gewoon een keertje of 5 gekozen voor de lange bal op Kudus. Hij heeft een goede lange trap, die Bessie. Dat is misschien niet de afspraak, niet wat je van tevoren hebt afgesproken met elkaar. Maar dan zou ik echt gewoon een paar keer gewoon die bal over de hele tillen. En ja, dan maak je het jezelf ook makkelijk. Maar goed, je ziet dat hij dat zelf, hij is jong, weet je wel. En dat hij dat ook niet durft om die beslissing te nemen. Maar ook niemand in het veld die dat zegt. Heitinga moest dat 5 minuten voor de rust doen. Tegen hem zeggen van, joh, gooi die bal er eens overheen. Weet je wel, speel hem eens lang. Nou, daarvoor had hij hem al 15 keer ingeleverd.
Ja, ja.
Maar goed, Jesse zegt het terecht. Dat kost kracht en energie. Maar goed, dat was ook wel de fase dat Ajax veel beter in de wedstrijd zat dan Feyenoord.
Het zorgt er ook voor dat een bepaald vertrouwen ook uit de ploeg kan gaan. Hè? Als je lekker in ritme zit en lekker in flow zit en ineens is er een speler die hem 3-4 keer achter elkaar inlevert, dan zet je allemaal een stapje terug. En dan is je hele... Ajax had echt druk op Feyenoord en dan zakt je hele druk, die zakt er gewoon vanaf.
Vertrouwen is een cruciale factor, maar als je dan even inzoomt op Bessie zelf. We hebben hem de afgelopen weken hier welwillend credit gegeven dat hij groeiende was. Dat hij zijn plek had gevonden, dat hij goed speelde, verdedigend krachtig. En dat hij door dat vertrouwen ook in zijn passing al beter werd. En ik heb wel heel erg, die credit heb ik hem graag gegeven. Want ik vind ook dat je dat moet benoemen, dat je daar positief in moet zijn. Het goede wilt zien van spelers die bij Ajax werken. Maar gisteren, de moed zakt me wel echt in de schoenen hoor.
Het is een kwestie van weerstand, denk ik.
Een topwedstrijd en dat hij dan weer zo staat te klootviolen. Compleet met in de tweede helft weer een moment dat hij over de zijlijn struikelt met bal. En dan denk je van, gaat deze jongen ooit een voetballer worden? Dan zit je dan ineens toch hard aan te twijfelen, of niet, Dick?
Nou, dat is aan de nieuwe technisch directeur.
Okay. Nou, okay.
Die moet knopen doorhakken.
Julian Ward, we gaan het zo meteen over hem hebben. We komen nog over hem te spreken, maar ja, dat doen we nu nog
goed,
even.
Het is wel weer, het is allemaal wel... Ik vond het een hele mooie klassieker. Mooi in de zin van alles erop en dran.
Laat het gezegd zijn, en, fantastische
en
wedstrijd.
En de devil in the detail, weet je wel. Die Hartman die echt met vuur speelt, misschien wel zijn tweede gele kaart moet hebben. En Slot die meteen een wissel van de bank stuurt. Die denkt, die moet ik eruit halen. Maar nog voordat hij aan die wissel toekomt, haalt die Hartman gewoon die bal van Bergwijn even uit het doel vandaan.
Ja.
Terwijl hij misschien eigenlijk niet eens op het veld meer had moeten staan. En ja, Bergwijn krijgt die kans. En hij blokt hem. Echt een hele grote kans.
Ja.
En een minuut daarna kon Slot hem met een heel gerust hart naar de kant halen.
Ja. Ja.
Zo gaan die dingen soms.
Hè? Zijn dat de cruciale momenten, als we het even hebben over de rode kaart momenten, de potentiële rode kaart momenten.
Tuurlijk, was het rond de 20e minuut dat het tweede moment mogelijk van Hartman?
Zoiets, ja.
Nou ja, als je 70 minuten met 10 man moet spelen, dan kan je niet de druk erop zetten zoals Feyenoord graag de druk erop wil zetten. En ja, het is niet dat Ajax alleen daardoor heeft verloren, maar het is wel cruciaal, simpel zat. En
had het een tweede gele kaart moeten zijn? Makkerli houdt na de wedstrijd stug vol van niet.
Laat die discussie dan gewoon lekker ons allemaal over. En iedereen mag zich daar lekker tegenaan bemoeien. Maar ik vind dat scheidsrechters ook niet meer voor de camera moeten komen om uit te leggen. Weet je wel? Want soms kun je het gewoon niet goed uitleggen. En de regels begrijpt ook niemand meer. Scheidsrechters begrijpen de regels volgens mij af en toe zelf ook niet meer. Het is een beetje interpretatie of een beetje coulantie misschien wel op dat moment. Of wat er ook door het hoofd van die scheidsrechter gaat. Maar dat is wel aan hem. En hij neemt die beslissing. En daar legde Ajax zich ook wel een beetje schoorvoetend. Maar toch wel bij neer.
Want vond ik wel.
Je win some, you lose some. Je hebt het af en toe eens tegen. Je hebt hem af en toe eens mee. En in dit geval tegen.
Ja, en de crux is toch dat je jezelf ook voor de gek houdt als je daar al te veel de nadruk op legt. Als je die wedstrijd op gaat hangen aan zo'n moment, dan strooi je jezelf zand in de ogen. Dat is onzin. Want uiteindelijk...
Nee, maar wat ik zeg, dat is natuurlijk wel. Ten eerste is het dus speel je heel lang dan tegen die man. Maar ook dat hij net zo die bal van Bergwijn moet blokken. Gewoon een minuut later.
Ja.
Wat eigenlijk gewoon een goal is.
Ja.
Ja, ja. Inhoudelijk hoef ik het misschien niet over die tweede gele kaart te hebben. Maar ik storm me. Dat wil ik wel gezegd hebben. Ik storm me dan wel aan het feit dat een scheidsrechter binnen één wedstrijd niet consequent optreedt tegen dezelfde soort momenten. Daar ben je als scheidsrechter wel gewoon voor.
Je bedoelt, in de tweede helft geeft hij gele kaarten die van hetzelfde kaliber zijn. En ja, die geeft hij wel.
En de eerste kaart van Hartman ook.
Ja.
En ik zeg helemaal niet dat per se een tweede gele kaart was. Maar ik vind gewoon dat je als scheidsrechter moet je wel binnen één wedstrijd één lijn trekken. Ja. Trek die lijn, daar kies je voor op het begin van de wedstrijd. Je hoeft die eerste gele kaart niet te geven. Maar die geef je. Dan moet je wel één lijn aanhouden. Dat vind ik wel.
Maar goed, als je uiteindelijk het verhaal van deze wedstrijd wil vertellen, dan kom je niet bij dat moment uit. Maar kom je erbij uit dat de ploeg die donderdagavond nog Europees speelde, dat die in de tweede helft ver weg het sterkst en het fitst was. Dat is factor nummer 1. En gewoon een trainer die halverwege de wedstrijd kan lezen en even iets omzet waardoor zijn ploeg ineens staat. Dat is ook iets wat Ajax dit seizoen niet heeft.
Ajax had geen antwoord op het antwoord.
Nee,
maar goed, ja. In dit geval was die donderdagavondwedstrijd van Feyenoord natuurlijk wel een heerlijk. Vergelijkbaar met een lekkere trainingspartij.
Ja, word je niet moe van.
Nou ja, het is alleen maar lekker. Anders moet je trainen overdag. Hebben voetballers toch een hekel aan. Dus kun je beter zo'n wedstrijdje spelen. Geeft een goed gevoel. Dus ik denk dat AZ er meer last van had.
Ja. Nou, goed. Even die tweede helft. Ajax loopt achteruit. Komt eigenlijk in het stuk niet meer voor. De 2-2 valt snel. Eigenlijk te snel. Is er nog één hele dikke kans te noteren voor Mo Kudus in de 83ste minuut, meen ik.
Ik dacht dat hij naast ging eerst. Op de tv zag je echt niet in eerste instantie.
Hij ging naast.
Ja.
Je begrijpt me.
Ja, nou, maar je zegt het, vanaf mijn kant leek dat ook zo. Ja. Ik zat aan de noordzijde. Ik dacht ook dat hij hem gewoon naast de paal peerde.
Voor de herhaling was het niet te zien dat Welleroy die bal eruit tikte. Het was echt een wereldredding. Echt een wereldredding.
Onwaarschijnlijk.
Een kampioenschapsredding. Want als die bal erin gaat en Ajax staat 3-2 voor met, wat is het, 10 minuten te gaan. Nou, dan gaat Feyenoord natuurlijk niet meer winnen. Eerlijk is eerlijk. Ja. Dus het is gewoon een hele knappe redding van die Welleroy.
Cruciaal kunnen we hem noemen. Cruciaal redding.
Want 2-3 minuten later kopt Geertruida de winnende bal erin. Weer uit een hoekschop. Voor de zoveelste keer. Ja. Opvallend blijft dat.
Ja, want zoveel grote kansen waren er natuurlijk ook niet, hè?
Nee.
Dus Feyenoord was beter en ook wel dreigender rond de 16. Maar veel kansen kwamen er niet uit. Dus ik denk dat... je zal nooit zeggen als slot zijnde dat je tevreden zou zijn geweest met een gelijk spel. Maar...
Hoe Kuksu naar die vlag wandelde, dat, daar sprak het wel uit.
Ja, dat maakt hij niet echt haast. Nee. Maar voor de zoveelste keer dat Feyenoord in de laatste minuten zeg maar toeslaat. Ja. Geen toeval, geen geluk, een kwaliteit. En Ajax voor de 15e keer volgens mij geklopt door een kopdoelpunt.
Ja.
En dat is wel vele malen meer dan vorig jaar en zeker het jaar daarvoor.
Ja.
Zal dat dan ook de grootste reden zijn geweest dat Wijndal op een gegeven moment eraf ging en niet bijvoorbeeld Bessie, denk je? Dat je iemand moet hebben met kopkracht, want anders heb je echt alleen Alvarez.
Bessie haalde verreweg het meeste wegverdedigend van Ajax achterin, dus op zich logisch dat je die liet staan. En een heel verstandige oplossing. Bessie uit zijn lijden verlossen was ook was geen goed alternatief voor. Nee, maar... Dan had je Alvarez naar achter moeten halen. Was ook geen goed idee.
Nee, maar het wordt natuurlijk voetballend niet beter als je met Bessie op linksback gaat spelen. En Alvarez meer verdedigend gaat spelen.
Nee.
Toch?
Nee, maar iets beters had ik ook niet echt kunnen verzinnen. Dat zijn de mankementen van deze selectie toch ook wel. De opbouw bij Ajax. Ze staan dan eigenlijk... Ja, drie verdedigers die geen bal goed naar voren kunnen pasen, Dick. Je haalt je schouders erover op.
Omdat het volgens mij... Ja, ik denk dat het niet zo aan die opbouw... die was niet goed. Minder goed. Maar dat het daar in die tweede helft niet aan heeft ontbroken. Maar gewoon echt... De ruimtes tussen de linies waren echt zo verschrikkelijk groot.
Ja.
Dat daar kon Feyenoord gewoon heerlijk doorheen voetballen. En daar lag echt het probleem, de crux. De samenwerking tussen de linies was de tweede helft echt beroerd.
Ja.
Maar het is wel fijn als je terug kan vallen op bepaalde voetballende kwaliteiten en positiespel van achteruit, toch? Juist op een moment dat je onder druk komt, is het fijn als je daar op terug kan vallen. Nu leef je me elke keer in en blijf je onder druk staan.
Ja.
Dus ik denk wel dat het cruciaal is dat je 3 man achterin hebt staan die niet uitblinken in het voetballende gedeelte.
We wandelen subtiel de wedstrijd uit nu. We kunnen het dan over dat soort zaken gaan hebben. Deze week was er nieuws vanuit Ajax. Pierre Eringa, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, werd officieel in functie geholpen. En een van de eerste dingen die hij zei was dat er nu inderdaad heel snel die technische man in de Raad van Commissarissen moet komen. En voor het eerst eigenlijk werd er in een krant, namelijk de Engelse krant The Mirror, min of meer bevestigd dat Julian Ward van Liverpool de nieuwe technisch directeur wordt. Dat was in de Nederlandse pers, ook in het Parool, natuurlijk al heel vaak berichtgeving over. Er werd gepraat en dat leek allemaal in kannen en kruiken te gaan komen. Nu was er voor het eerst een wat bedenkelijke Engelse krant die het echt als een voldongen feit presenteerde. Hij heeft een akkoord met Ajax, dus dat zal hem worden, Julian Ward. Die wacht een klus, Dick.
Ja, die wacht zeker een klus. En ik denk ook dat Ajax daar wel... die onderhandelingen zijn wel een tijdje gaande. Maar dat ze daar ook wel baat bij hebben in deze periode. Deze weken.
Juist nu.
Maart, april. Dan maak je toch wel meestal je compilatie, zeg maar, voor volgend seizoen. Je selectie. Kijk tot er... wat er weggaat, waar spelers waar je misschien zelf afscheid van wil nemen. En welke spelers je wil gaan halen. Wat er doorkomt vanuit de jeugd, waar je op inzet als club. Hè? Dat is zeker een club als Ajax.
Ja.
Dat je ook die ruimte houdt. En welke spelers je erbij wil hebben. Dus dan moet je wel in deze fase een TD hebben. En Huntelaar en Hamstra, die zijn daar natuurlijk wel gewoon mee bezig. En er wordt volop gescout. De scouts zijn echt op pad. Maar de mensen die er een klap op moeten geven, dat zijn toch de directeuren. En zeker de technische directeur. Directeur voetbalzaken. Wat die gaat worden.
Ja.
Want Ward is wel... Ja, echt, moet degene zijn die de selecties van Ajax 1 en Jong Ajax, zeg maar, samenstelt. En echt de onderhandelaar is en de scouts aanstuurt. En op de toekomst zit Maurits Hendricks sinds enige tijd. En dat is degene die zich wel over het reilen en zeilen van de jeugdopleiding ontfermt. Dus die splitsing die is er eigenlijk al.
Ja. Maar jij zegt die hele organisatie die moet eigenlijk nu aan de slag met het oog op het...
Ja, die is al aan de slag.
Uiteraard, maar dit zijn belangrijke weken, deze fase, maart, april.
Ja, omdat je nu echt... bijvoorbeeld volgens mij is het ook voor 1 april formeel moet je contracten die aflopen. Hè, moet je laten weten wat je ermee doet als club. En los daarvan... Je moet nu ook zaken doen. Je moet nu ook spelers die je eventueel zou willen al gaan benaderen. En zaakwaarnemers gaan benaderen. En gesprekken gaan openen. Om te kijken van, hey, of er opening is. Of een speler wel of niet wil. Of je bij je past. Gesprekken voeren, et cetera. Ja, dat moet je nu doen. Dan kun je niet wachten tot 1 juni. Nee. 15 juni.
Wat moet hij doen, Jesse?
Ja, wat Dick zegt. Hij moet een schifting maken in de selectie. In de zin van... welk spel willen we spelen? Welke spelers hebben we nu op welke positie? Is de positie dubbel bezet? Kan de speler op die positie brengen wat we willen? En ja, het lijkt me sterk dat we na dit seizoen met z'n allen concluderen dat we Ajax op alle posities dubbel perfect bezet is. Want anders zouden we niet staan waar we nu staan.
Dat zal de conclusie niet zijn, inderdaad.
Nee. En ja, hij moet gewoon kritisch naar de selectie gaan kijken. Zo simpel is het eigenlijk. En dat gaat aan Julian Ward zijn. Samen met de overige clubleiding natuurlijk. Want je moet wel het DNA van de club bewaken. Want daar is Julian Ward natuurlijk minder bekend mee dan een Van der Sar of een Huntelaar of een Heitinga. Maar ja, hij moet het technisch en zakelijke gedeelte doen. En in aanvulling met het Ajax-DNA van de rest binnen de club.
Ja.
Dat moet wel echt bewaakt worden, want die kan je ook makkelijk uit het vizier raken.
Maar even de olifant die in de kamer staat, maar gewoon even benoemen. Ajax wil Europese top zijn. Dat blijft de ambitie van de Sar. En Van der Sar zegt ook dat die ambitie niet verdwijnt. Dat betekent dus dat als je topspelers moet gaan vervangen, zoals dat afgelopen zomer gebeurd is, dat je dan spelers wilt die of Europese top zijn of het kunnen worden. En dat je daar in elk geval in gelooft dat het kan worden. We hebben op dit moment aankopen lopen die allemaal... Eigenlijk rendeert er bijna niemand echt lekker dit seizoen. Wat nou als Ajax inventariseert en besluit dat Sanchez, Wijndal, Bessie, dat geen Europese top is en het ook niet gaat worden? Moet Ajax dan zijn verlies pakken en meteen doorselecteren?
Tussen niet renderen of wel of niet een goede aankoop zijn, daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. Dat weet jij ook.
Ja.
Je kan niet in één keer 8 of 10 spelers zomaar van de hand doen. ook niet spelers, zeker niet spelers waar je al heel veel in hebt geïnvesteerd, financieel gezien. Dus je zal dat heel afgewogen moeten doen. Ook met de nieuwe trainer.
Kom je bij een hoofdtrainer uit? Ja,
en ik zeg nieuwe trainer. Maar weet je, officieel weten we natuurlijk dat hij die gaat afmaakt tot het eind van het seizoen. En daar is nog niet. Het kan zijn dat hij blijft zitten, maar daar is nog niks over naar buiten gebracht. Dan gaf hij zelf ook aan dat dat nog niet het geval is. Dat er ook nog niet gesproken is daarover. Ja, ik denk als jij een buitenlandse TD neemt, in dit geval. Ja, dat het wel belangrijk is, denk ik, om een Nederlandse trainer te hebben.
Ja, omdat het anders wel een heel internationaal.
Ja, omdat je dan niet weet welke kant dat op gaat rollen qua voetbal en qua spel. En ik zou dan kiezen voor een Nederlandse trainer. En we kijken allemaal in de Nederlandse competitie met bewondering naar Arne Slot. Hoe hij dat bij Feyenoord voor elkaar heeft gebokst. Het is natuurlijk heel precair, zeg maar, om hem te vragen om trainer van Ajax te gaan worden. Nou, ik denk als ze kampioen worden en de Champions League ingaan, dat hij dat sowieso niet doet. En misschien wil hij dat ook wel helemaal niet. Maar ja, ik zou een balletje op willen gooien hier.
Een proefballonnetje van Dick.
Een proefballonnetje. Ik ben van mening dat Marcel Keizer een tweede kans zou verdienen bij Ajax. En hij heeft in het verleden heel veel met Slot samengewerkt. Die hebben echt samen een voetbalvisie ontwikkeld. Waar? Bij Zwolle.
Precies, ja.
En die hebben een hele voetbalbibliotheek samengesteld met z'n tweeën. En dat gaat best wel ver. En inhoudelijk ook heel diep. Dus die zit, zeg maar, qua werkwijze wel echt op dezelfde lijn en qua voetbalvisie. Heitinga heeft met Marcel Keizer samengewerkt bij Jong Ajax. Dat jaar dat het Jong Ajax echt geweldig voetbalde. Die hebben een goede klik. Die hebben ook nog veel contact. En ik vind dat Marcel Keizer eigenlijk een tweede kans verdient bij Ajax. Omdat hij Leo van Wijk, de voormalige president-commissaris van Ajax, die zei dat Marcel Keizer bij Ajax eigenlijk op een vervelende manier met zijn vingers tussen de deur is gekomen.
Ja.
En wat hij daarmee bedoelde is dat Dennis Bergkamp eigenlijk in de ogen van de RVC weg moest bij Ajax. En omdat Bergkamp zich zo sterk had gemaakt voor Keizer na het vertrek van Peter Bos, dat eigenlijk die trainer ook daardoor weg moest. En ja, goed, dat is heel zuur. Maar eigenlijk heeft Marcel Keizer door alle omstandigheden, door Overmars, die het niet wilde dat Bos zou vertrekken, die zich ook niet heel sterk heeft gemaakt voor Marcel Keizer, een beetje heeft laten vallen. Misschien wel erg heeft laten
heel
vallen.
Erg heeft laten vallen, ja, zeker.
Met Sanchez die voorronde Europa League op de tribune zat. Werkweigering. De zaak Nouri, die heel erg hoopte op Marcel Keizer als trainer. Want die hadden een goede band opgebouwd samen bij Jong Ajax. En Marcel was echt van plan om hem zijn kans te gaan geven. Ja, dat is natuurlijk dramatisch afgelopen. En dat heeft zo'n wissel getrokken op naar die hele club.
Ja, de hele ploeg. Hij was amper bezig, Keizer, toen dat gebeurde.
Het is een beetje een lang verhaal.
Ja,
en misschien is het wel iets wat Ajax helemaal niet wil. Maar in combinatie met Heitinga en dat Ajax-DNA wat hij heeft, het voetbal wat hij wil spelen. Ja, ik zou het eigenlijk wel aandurven. Misschien wil hij het zelf al helemaal niet meer. Is hij helemaal klaar met Ajax, dat hij denkt, ik kom nooit meer terug.
Maar nee, dat is hij niet volgens mij.
Nee, maar ik vind het een interessante optie.
Want waar zit hij nu ook weer? Zit hij in Saudi-Arabië of zo?
Ja, in het Midden-Oosten. Daar werkt hij al een paar jaar.
Ja, ja. Marcel Keizer.
Die zag ik niet aankomen. Jij wel, Menno?
Nee, ik zag hem niet aankomen in dit geval. Maar het is natuurlijk wel een min of meer logische redenering, hè, die Dick hier ophangt.
Dick, zeker
weten. Ja, en al is het niet logisch, dan zeg ik het nog.
Er zijn vooral, denk ik, veel Ajaxiden die zeggen, je moet hondsbrutaal voor Arne Slot gaan. Bied hem 3 keer zoveel geld als hij bij Feyenoord verdient. En zeg, kom het bij ons alsjeblieft doen.
Zouden we dat mooi of zouden we dat onverstandig vinden?
Nou ja, hè? Wat zou jij vinden, Jesse?
Allebei tegelijk, denk ik.
Ja?
Niet onverstandig, maar het zou sportief zou het natuurlijk niet slecht uitpakken. Maar Marcel Keizer zou ik ook wel heel, heel interessant vinden. Daar maakte toen gewoon qua mens een hele goede indruk. Het is echt een warm mens. Geen kille man uit de voetbalwereld. En ja, ik wist niet dat hij zo nauw betrokken was met Arne Slot. En dat ze dezelfde manier van werken hadden en dat soort dingetjes. Dus ik zou er wel benieuwd naar zijn.
Ja, ze hebben zelf echt wel een soort voetbalvisie samen ontwikkeld. Wat bij Cambuur toen Keizer daar trainde, was niet door alle spelers even goed werd uitgevoerd. Maar hij merkte toen bij Ajax, de jonge Ajax, dat de kwaliteiten natuurlijk veel ruimer zijn en veel betere spelers rondliepen. Dat het goed werkte.
Ja. En hoe zou dat in de praktijk moeten met Heitinga? Zou dat dan een duo moeten worden van twee gelijkwaardige trainers of een eindverantwoordelijke? Hoe zou je dat zien?
Ja, nou, ik denk wel dat je dan... Ik zie het zo voor me dat Heitinga misschien wel degene blijft die de persconferenties doet en zo, de pers te woord staat. Al is het maar om Michiel Kramer een beetje te sarren. Want ja. die houdt er niet zo van, geloof ik, als Heitinga zich uitspreekt over Ajax. Die Feyenoord is een beetje te triggeren met de praatjes. Nou ja, goed, dat zou kunnen. Ja, vaak werken hoofdtrainers en assistenten al behoorlijk op basis van gelijkwaardigheid. Alleen ja, uiteindelijk moet er één zijn die de knopen doorhakt en de opstelling ook maakt en de wissels. Maar goed, dat samenwerken, dat gaat door. Maar er zijn gewoon niet zo heel veel. Er zijn niet zo heel veel trainers, denk ik. Die je kan ze niet zomaar even opnoemen. Met een TD is dat al moeilijk. Een technische man. Maar trainers natuurlijk ook. Weet je wel, wie je nog.
Ja.
Kom je toch snel weer uit om de naam Peter Bos te noemen ook weer? Hè?
Ja, nee, zeker. Dat natuurlijk blijft hij.
En altijd op de reservelijst Guardiola, die gezegd heeft dat hij ooit. Eens een keer. Nee, nou ja, goed. Dat is wel heel speculatief.
Even over die praatjes, hè, waar je net over had, Dick.
Ja.
Ik ben benieuwd, waar hebben ze het over? Welke praatjes hebben ze het over? Hebben ze het over dat Ajax zegt dat ze in eigen huis favoriet zijn tegen Feyenoord?
Ik vond het zo'n onzin.
Wat moet Heitinga anders zeggen? Ja, het wordt wel lastig tegen Feyenoord. 50-50 in eigen huis, dat kan je toch niet verkopen?
Ja.
En dat wordt aan hem gevraagd.
En Heitinga maakt een grapje tijdens die persconferentie. Dat is iedereen ook duidelijk, dat een geintje is. Dan moest Slot kon daar ook wel om gniffelen.
Nee, maar dat hij zegt, wij zijn favoriet, dat meent hij. En dat moet hij toch ook zeggen? En ja. het is ook niet dat hij zegt, pers, kom allemaal even lekker hier. Ik wil jullie uitleggen dat wij de favoriet zijn. Nee, hij wordt daarna gevraagd.
Ja.
En dan kan je toch niet niks anders verkopen dan dat, in eigen huis.
Het is heel, heel wonderlijk.
Nou, het ging volgens mij ook over... Eerst werd er gevraagd naar de kwaliteiten van Feyenoord en de kracht van Feyenoord. Dat vroeg ik zelf ook nog. Van ja, weet je, ze staan gewoon bovenaan. En hoe kijk je nu naar Feyenoord? Nou, dan had hij gewoon een heel duidelijk verhaal over wat hij de kracht vond van Feyenoord. Nou, dat is ook gebleken. Alles wat hij aanstipte, dat kwam er in deze wedstrijd ook uit. En vervolgens vroeg er iemand, maar heeft Ajax ook zwakke plekken? Hij zegt, nou ja, wij vinden van wel. Hopelijk ga je dat zondag zien.
Ja, Feyenoord
ook zwakke plekken.
Oh, ja, wat zei ik nu? Wat
Ajax,
zei dat?
Ajax.
Oh, sorry. Ja, kan je ja,
heel goed.
Nee, ja. Maar heeft Feyenoord ook zwakke plekken? Ja, wij vinden van wel. En hopelijk ga je dat zondag zien.
Ja, het is toch logisch dat je dat niet gelijk naar buiten brengt. Van we gaan het zo doen en we gaan hem onder druk zetten. En we gaan hem aan de binnenkant zetten. Tuurlijk ga je dat niet op de persconferentie woord voor woord aan de pers vertellen. Dat is toch logisch?
Nee, maar goed, het is wel... Kijk, bij Feyenoord kijken ze natuurlijk wel veel naar Ajax. Andersom is dat minder het geval.
Ja.
Ze volgen dat allemaal met argusogen. En ja, goed, dat bleek ook gisteren. Ze hebben gewonnen in de arena. Voor het eerst in 18 jaar. 18
ja,
jaar.
Sinds 2005.
Ja, en dat is wel gevierd ook al. Dus ze namen daar wel een voorschot van op de titel. Dus ook wel een beetje brani eigenlijk, dat je dat zo,
dat viert. Dat getuigt van een zeer gezonde brani. Want, laat het gezegd zijn, Feyenoord is er nog niet. Hebben nog wat stevige wedstrijden te gaan. Uit bij Sparta, dat soort dingen. Even die blik op de competitie.
Interrumpeer.
Ja.
Wat laat AZ en PSV het dan ook liggen? Hè?
Enorm, hè?
Want die kunnen natuurlijk gewoon wel in het spoor blijven van... Ze kunnen Ajax, AZ komt over Ajax heen. Maar zij kunnen natuurlijk wel in het spoor blijven van Feyenoord. En ja, je bent geneigd te zeggen dat Feyenoord niet al zijn wedstrijden gaat winnen. Niet alle 8. Dus ja.
Want die hebben ook Europees er nog bij. De beker er nog bij. Die hebben een
paar programma. Vervelende uitwedstrijden en zo. Dus die gaan echt nog wel wat puntjes verspelen. Ja, dan zal er nu echt een gouden weekend.
Ja. Ja, PSV speelt gelijk tegen Vitesse. Was ook heel slecht. AZ laat zich aftroeven door Twente. Een sterk Twente overigens. Waardoor PSV en AZ nu 2 punten achter Ajax liggen. En dus met name AZ de kans heeft laten liggen om over Ajax heen te gaan. Nu al. Hoe zie jij dat de komende weken, Jesse?
Ja, hoe zie ik dat de komende weken?
Het beslist?
De titelstrijd?
Ja.
In mijn ogen is de titelstrijd helaas wel beslist. Ja. Want ik geloof net als Dick ook niet dat Feyenoord alles gaat winnen. Maar ik geloof ook niet dat Feyenoord nog 2 van de 8 wedstrijden gaat verliezen. Dat geloof ik ook niet. En ik geloof ook niet dat Ajax alle wedstrijden gaat winnen. Want Ajax moet ook nog tegen PSV, Twente en AZ, zeg ik dat goed?
Ja, klopt. Ja.
Dus nee, ik denk niet dat Feyenoord alles gaat winnen. Maar ik denk ook niet dat Ajax alles gaat winnen. En AZ zal ook niet alles gaan winnen. Dus ja, ik denk met pijn in mijn hart dat het wel beslist is, ja.
Vind jij, Dick, dat alle credit aan Feyenoord, een sterk Feyenoord, slot is daar met iets geweldigs bezig. Maar is deze titel er ook eentje van falende concurrentie?
Ja, maar is dat niet altijd zo eigenlijk?
Nou, niet per se. Soms is het ook een race waarin teams elkaar heel weinig ruimte geven.
Ja, is natuurlijk nu ook wel het geval. Ja, ik heb al eerder gezegd, ik dacht dat de titel al weg was na de 1-1 tegen Volendam. In een seizoen waarin Ajax 7 keer op rij niet wint, leek het mij sterk dat je nog überhaupt kampioen kon worden. Dat past niet in mijn ogen. Ja, de clubleiding heeft gegokt en verloren.
Ja.
Ze wilde Schreuder een tweede kans geven na de winterstop.
Is dat funest geweest?
Ja, achteraf zeg je natuurlijk, dat hadden ze eerder moeten doen. Alleen, ja, ik heb ook wel eens uitgelegd dat ik me ook kan voorstellen dat als je zo wel overwogen een trainer hebt binnengehaald, dat je die niet na 3 of 4 maanden al wegstuurt.
Ja.
Dat kan, ja, weet je, enigszins begrijp ik dat wel.
Achteraf was ontslag na bijvoorbeeld Emmen uit of zo, had natuurlijk beter kunnen uitpakken, omdat je dan een winterstop hebt om er nog wat van te maken.
Ja.
En voor het vertrek van Daley Blind. Die zijn we ook op vergeten, volgens mij.
Ja, het is een soort clusterfuck eigenlijk, hè, dit seizoen. Een seizoen waarin uiteindelijk alles verkeerd uitpakt. En elke tussentijdse beslissing ook eigenlijk ongelukkig uitpakt.
Daarom denk ik dat jij terecht zegt dat er niet een strijd is geweest tussen 2 ploegen die echt op de top van hun kunnen presteren en vechten onder de koppositie.
Nee.
Ja, ik denk dat de concurrentie heeft gefaald.
Nee, we hebben natuurlijk in het verleden...
Voor hetzelfde geld, ja, ik onderbreek je, maar voor hetzelfde geld dit weekend had AZ over Ajax heen gegaan. En dan stond Feyenoord 1, AZ 2 en dan Ajax en PSV 3 en 4. Ja. Nou ja, goed, dat zegt wel iets, want dat waren toch de verwachte titelkandidaten voor het seizoen. De een zei Ajax, de ander zei PSV. En die staan er... niet echt lekker op.
Nee, en dat zijn ook bij uitstek de 2 niet functionerende elftallen. Gewoon elftal, wat wel af en toe leeft het een beetje op. Af en toe spelen ze ineens goed, dan is het weer heel slecht en dan gaat het weer iets beter. Maar voortdurend hangt er het gevoel aan dat die teams niet kloppen. Dat heb je bij PSV ook. Wat dat betreft hebben die hetzelfde als Ajax.
Ja, die hebben een klap gehad met Gakpo en Malouek in de winter natuurlijk.
Natuurlijk ook. Ja? Een enorme, ja. Ja, en dat dan toch AZ en Feyenoord de kloppende elftallen zijn. Met Feyenoord als waarschijnlijke kampioen. Ja.
Hebben we nou alles gehad?
Wat moeten we ervan zeggen, jongens?
Hebben we alles gehad? Hebben we alles besproken?
Baal jij nou ook een beetje, Dick? Ik bedoel, dat je denkt van, toch Ajax, shit.
Nee.
Heb je dat echt niet?
Nee.
Ik probeer het af en toe uit je te trekken. Want
ja, maar dat heb ik wel eens eerder gezegd ook. Kijk, volgens mij kun je pas supporter zijn, denk ik, als je dat vanaf heel jongs af aan gewoon echt met de paplepel krijgt ingegoten.
Ja.
Dus dan vergroei je ergens mee of zo. Weet je, dat, ja, ik moet eigenlijk niet zeggen, maar mijn vader nam mij mee naar Telstar toen ik 6 was. Toen Louis van Gaal daar nog speelde.
Ja.
En ik heb gewoon 10 jaar lang geen wedstrijd van Telstar gemist.
Dus jij bent vergroeid met Telstar?
Ja, heel erg. En dat wordt natuurlijk wel later, op latere leeftijd wordt het wel minder. Omdat je dan gewoon, je gaat minder en je verliest een beetje de jeugdige supporterschap.
Ik dacht
juist
dat jij FC Haarlem...
Nee, maar die speelde toen Eredivisie. Ja, dus ja. Ik ging altijd op zaterdagavond naar Telstar. En dan als Haarlem op zondag een leuke thuiswedstrijd had tegen Feyenoord, PSV of Ajax, dan ging ik wel met een vriend ook naar Haarlem kijken. Maar dan echt voor het voetbal. Nee, maar goed, weet je, dat dus ja, en ik denk ook dat je, als je heel veel over een club schrijft en daar ook wel binnenkomt, dan en heel veel mensen ook leert kennen, dat je ook, zeg maar, de spanningen ziet tussen bepaalde mensen die daar werken of die al heel lang bij de club zitten. Het is wat dat betreft echt een vereniging. Want dat, bij elke willekeurige amateurclub waar je binnenstapt, heb je dat ook. Stromingjes en mensen die wel of niet goed met elkaar omgaan. Nou, dat is bij Ajax niet anders. Ja, en als je daar als journalist tussen loopt, dan heb je ook, dan is het ook niet echt één Ajax of zo. Weet je? Dus je hebt altijd partijtjes, mensen die je wel leuk vindt om eens mee te kletsen. Anderen waar je gewoon minder mee in aanraking komt. Dus dan is het ook niet echt de club of zo, of het elftal wat je ziet. Maar gewoon meer heel veel personen. En dat wisselt dan ook nog eens een keer vaak. Dan heb je die bestuurder, dan die ja. directie, dan die... Het is wel een prachtige club om te volgen. Omdat het... dat moet ik eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Maar ja, het is wel de grootste club van Nederland. Waar het meeste gebeurt. En net als bij Feyenoord.
Daar sluiten we op af. Dat is toch eigenlijk te mooi om... Wij blijven het volgen. Brani, de podcast die over Ajax gaat. Ajax, Ajax en Ajax. De komende tijd wordt het nog heel spannend. Want Ajax moet eigenlijk tweede worden. Dat is allemaal nog bepaald, niet zeker. Zoals de titelstrijd toch ook uiteindelijk nog niet beslist is. It ain't over till the fat lady sings. En dan hebben we ook nog de bekerstrijd waarin Feyenoord en Ajax elkaar opnieuw gaan ontmoeten. Dus wij blijven praten de komende tijd. Voor nu... Dank ik je voor het luisteren. Jesse ter Haar van Ajax Showtime. Dank je voor het komen. Dick Sintony.
Mag ik nog één kleine toevoeging?
Natuurlijk,
Dick. Supporters zijn van
je interrupeert veel vandaag. maar het mag.
Supporters zijn van Telstar maakt ook nederig. Ik heb ze niet vaak zien winnen.
Oké, dat is... Supporters zijn van Ajax maakt misschien iets minder nederig.
Nou, dit seizoen.
Dank je wel, Dick, dat je er was. Ik dank ook Josien Wolthuizen. Die tekende voor de productie en de techniek. Ik dank de band Ja 6 dat zij ooit het prachtige bloed, zweet en tranen van André Hazes coverde. Want dat is elke week onze leader van deze podcast. Mijn naam was Menno Pot. Volgende week praten wij verder over Ajax, Ajax en Ajax. Tot dan.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.